Goedemorgen. Fijn om u te zien. Een tekst uit het boek Job. Vlak voor het psalmenboek in de Bijbel vindt u het boek Job. Hoofdstuk 9. Job, hoofdstuk 9. Vers 33, Job 9, vers 33. Uit de herziene Statenvertaling. Er is geen scheidsrechter tussen ons. Andere vertalingen hebben, was er maar een scheidsrechter tussen ons. Nog een keer die tekst. Er is geen scheidsrechter tussen ons die zijn hand op ons beiden kan leggen. Job werd beschuldigd door vrienden. Job zat echt op een ashoop en zich te krabben met een stukje potscherf, zegt de Bijbel. En hij wilde zo graag dat iemand anders tussen hem en de heilige God zou instaan. Zodat ook die vrienden die beschuldigend aanwezig waren, zouden ontdekken wie Job was, maar ook wie de Heere is. Het Nieuwe Testament zegt in 1 Timotheüs 2 vers 5, ga ik u ook lezen, 1 Timotheüs 2 vers 5. Maar die tekst kent u misschien wel. 1 Timotheüs 2 vers 5. Want er is één God, er is ook één middelaar, dat is hetzelfde als die scheidsman, die scheidsrechter, die bemiddelaar, is ook één God en één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. Hij heeft zich gegeven als een losprijs voor allen. Dit is het getuigenis op de door God bestemde tijd. Door God bestemde tijd. De Bijbel zegt dat er wel te degen een scheidsrechter is, een middelaar is. Tussen God en mensen. En dat is de Heer Jezus. Wie is die bemiddelaar? Wie is die scheidsrechter tussen God en mensen? En ook al is het antwoord helder, de Heer Jezus. Dus eigenlijk heb je die vraag al beantwoord gekregen, maar dat wist je al misschien. Toch wil ik het graag over hem hebben. Mijn kleinkinderen weten meer van een computer dan ik. Daar kom je heel vlug achter. Want als je een probleem hebt met iets wat technisch is, dan kan ik mijn kleinzoon bellen en die lost het op als het om computerdingen gaat. Ik heb voor het eerst van een mail gehoord van mijn kleinzoon, die toen net 6 of 7 was. Ik wil zo graag duidelijk maken dat er echt, echt iemand mag zijn die tussen jou en het probleem instaat. En de Heer Jezus Christus, lieve mensen, lieve gemeente, beste mensen, als je meekijkt of meeluistert, er is een middelaar. Elk conflict in Den Haag wordt vandaag de dag opgelost door een soort bemiddelaar. Iemand die wijs is en die de twee partijen bij elkaar kan brengen en die misschien een oplossing kan aanreiken. Die bemiddelaar is er. Ik zei zo pas iets over mijn kennis van een computer, die is niet zo groot. Het lukt aardig hoor vandaag, maar misschien kan ik van jou nog heel veel leren. Maar als je iets wilt opzoeken of naar een bepaalde site wilt gaan, dan begint het al met het intoetsen van drie woordjes, drie lettertjes. Way, way, way. Ik zeg het zo, omdat dat ook vertaald is van de, nou ja, wachtgeld en werkloosheid, uitkering en nog wat. World Wide Web. Getalswaarde, waarschijnlijk 666. U toetst het elke dag, ik weet niet hoe vaak in. En u denkt dat getal 666. Ja, dat staat in het boek Openbaring, hoofdstuk 13. Getal van het beest, 666. Maar we zijn er al dichtbij misschien. Veel dichter dan we vermoeden. Het is zo bijzonder dat je iemand hebt met wie je kunt overleggen. Iemand die zijn hand op God legt. De heilige God die de zonde niet door de vingers kan zien. Die een verterend vuur is. Maar zijn hand ook legt op jou. Die alleen maar zonde en verkeerdheid kan aanbieden. U zegt nou, ik kan toch ook nog heel aardig zwemmen in het zwembad. Prachtig. Maar je voelt hem heel goed. Zou je echt oog in oog kunnen staan met een heilige God die de zonde niet kan zien of verdragen? Antwoord is dubbelzinnig, ondubbelzinnig. Dan heb je iemand nodig. Tussen God en mensen. En dat www van onze inlogmogelijkheden wil ik vanmorgen eigenlijk vertalen met wie, wanneer en waar. Wie is die middelaar? Wanneer is hij zichtbaar geworden en waar is dat gebeurd? U hebt nog vers in uw geheugen allerlei adventsliederen en adventsdiensten, kerstdiensten. En u denkt, nou ja, het wordt tijd dat daartoe zijn bijbeltje gaat lezen, want dat waar, dat weten we echt wel. Bethlehem natuurlijk. Kan niet missen. Wanneer? Nou, misschien is dat ook niet zo moeilijk voor de meesten van ons. Want we hebben Galaten 4, vers 4. Toen de volheid des tijds gekomen was, zond God zijn zoon uit. En we lazen net in Timotheus op de bestemde tijd, weet je wel, die middelaar, precies op het juiste moment. Maar wie dan? Nou, dat weten we ook. We weten heel precies dat het daar gaat over de Heer Jezus. En daar wil ik het toch met u over hebben. Nu ga ik met u naar het boek Exodus. Om u aan te tonen wie die bindelaar, die scheidsman, wie die scheidsrechter die tussen God en mensen instaat eigenlijk is. Exodus hoofdstuk 25. Vers 1. Ik lees een heel klein stukje tot en met vers 9. Het gaat daar alleen om de opsomming van materialen. Exodus 25 vers 1. Toen sprak de Heere, toen sprak Yahweh tot Mozes. Spreek tot de Israëlieten en zeg dat zij voor mij een hefoffer nemen. U moet van iedereen wiens hart hem gewillig maakt een hefoffer voor mij nemen. Dit is het hefoffer dat u van hen moet nemen. Dan moet u eigenlijk een beetje gaan tellen. Goud, zilver, koper, delfstoffen. Voeg ze bij elkaar. 1. Blauwpurperen, roodpurperen en scharlakenrode wol, fijn linnen, geitenhaar, textielen. Nummer 2. Roodgeverfde ramshuiden, ruim of vellen, zeekoehuiden. 3. Acaciahout, weer een ander soort materiaal, hout. Nummer 4. Olie voor de lamp, nummer 5. Weer een ander soort. Specerijen voor de zalfolie en specerijen voor het geurige reukwerk, nummer 6. Onyxstenen, dus juwelen. Prachtige stenen. En andere edelstenen als opvulling van de efod. Dan heb je 7 materiaalsoorten waarvan de tabernakel moest worden gebouwd. Getal 7 is voor de meesten van jullie een hele bekende term. Sommige preken die zijn altijd in zevenen. En als je dan geen 6 hebt, dan zoek je als spreker er nog wel 1 tussendoor. Dan heb je er toch weer 7. Dat klinkt, komt beter over of zo. Nou, dat doe ik niet. Maar dat zijn er precies 7. Nu ga ik die laatste tekst ook lezen, vers 8, nog van Exodus 25. En zij moeten voor mij een heiligdom maken, zodat ik in hun midden kan wonen. Volgens alles wat ik u zal tonen, een ontwerp van de tabernakel en een ontwerp van al zijn voorwerpen, zo moet u het maken. Tot zover. Jaren heb ik met de tabernakel rondgetrokken, rondgereisd in Nederland en ook nog een beetje daarbuiten. Met mijn eigen model, maar er zijn, ik weet niet hoeveel modellen van de tabernakel. Maar ze lijken echt, als het goed is, als 2 druppels water op elkaar. En dat is ook vaak zo. En waarom nu? Nu, als het Nieuwe Testament zegt, broeders, zusters, beste vriend, dat God onder ons gewoond heeft, het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond, dan gaat het over de Heer Jezus die vlees en bloed aannam. En de brief aan de Colossenzen zegt dat in hem, in de Heer Jezus, de ganse volheid van de Godheid lichamelijk woonde. In hem. Alles wat van God zichtbaar zou kunnen zijn of zou kunnen worden, woonde, was in hem. En hij heeft onder ons gewoond. En als het eerste huis van God, waarvan er in totaal ook 7 verschijningsvormen zijn, want dit is de eerste, als het eerste huis van God getoond wordt aan Mozes op de berg, de Horeb, Sinaïgebergte, hoe je het ook noemen wilt, heeft Mozes dat weer aan ons mogen doorgeven. Maar ik ben ervan overtuigd, als je dit naar je toe haalt, als dit in je hart komt en in je leven een plekje krijgt en ook in je geheugens, dat het iets bijzonders gaat uitwerken. En daar wou ik het graag over hebben. Dat hele bijzondere. Ik zal het heel kort door de bocht zeggen. Een foto van de Heer Jezus in al die materialen. Als de Bijbel u vertelt dat het eerste huis van God 7 materiaalsoorten kent. Ik heb ze u allemaal genoemd. U hebt ze met mij allemaal gelezen. Dan betekent het dat ze stuk voor stuk iets laten zien van het prachtige, van het mooie van de Heer Jezus. Want in hem, ja, dat is de voltooiing, dat is de afronding van al die huizen die daar geweest zijn. In Christus. Stel nu dat u bij de Heere God op de berg zou zijn, de berg Horeb. Ik heb dat zelf verlangd, maar ik ben helemaal geen bergbeklimmer of zo. Een beetje moeite vind ik het om naar boven te klauteren. Anderen zijn er wel geweest. We hebben wat excursies gemaakt, ook naar de woestijn daar en de Horeb bezocht. En de hele sterke lui die denken 's morgens vroeg 6 uur opstaan, naar boven, zonsopgang, daar zien, iets bijzonders. Was ook zo. Maar ik heb het zelf niet meegemaakt, ik durfde niet. Maar ik ben heel vaak in mijn gedachten bij Jahweh geweest, op de berg, om te horen hoe hij woning zou maken bij ons mensen. Hoe dat in zijn werk zou gaan en wat daarvan de consequenties zouden zijn. Dat enorme verlangen om dichtbij te zijn bij Jahweh zelf, bij hem. En uit zijn mond te horen wat hij ervan vindt. Niet wat wij ervan maken, dat wordt toch een afbrokkelend gebouw. Maar wat hij ervan vindt, wat zijn gedachten daarover zijn. Want altijd als je bij jezelf begint en wat wij en wat mensen daarvan terechtgebracht hebben, dan sta je weer met lege handen, dan is alles bijna stuk. Maar als je echt gaat zien wie hij is en wat hij daarmee bedoelde, dan wordt het schitterend. En hij zegt, weet je wel, die komt. Dus de plek waar ik wonen kan, nog preciezer, die tabernakel is alleen maar een heenwijzing naar die ene in wie de ganse volheid van de Godheid heeft getabernakeld. Dat is hetzelfde woord. Dat tabernakelmodel, hier getoond, een beetje in materialen, is echt een duiding op, aha, hij is goud. Alles aan hem is goud. Alles aan hem is heerlijkheid. Alles aan hem is gans begeerlijk. Altijd zijn de prachtige dingen die van goud gemaakt zijn in de Bijbel een duiding op, dat is van Jahweh zelf. Dat is van hem. Een tijd van bloei in Israël is natuurlijk de tijd van Salomo geweest. Van heinde en ver kwamen ze om bij Salomo te kijken, om te horen wat hij allemaal te zeggen had. Maar ook om te zien wat hij allemaal had. Nou, zilver werd al niet meer meegeteld toen. Zoveel was er. En goud, ja, dat was heel gewoon. Maar je moest dan met speciale dingen komen, heel speciaal hout of heel speciaal reukwerk, reukstoffen, goud. Als het om de ark gaat, dan werd die ark helemaal met goud overtrokken. Maar het verzoendeksel was helemaal van goud. De kandelaar, licht, God is licht, helemaal van goud. De tafel met toonbroden, met goud overtrokken. Je kunt wel doorgaan. En dat is niet zo vreemd voor ons. Ja, dat is zo. Lieve mensen, de Heer Jezus, echt de invulling van God wil wonen bij de mensen. Ja, dat is natuurlijk Exodus, want God wilde wonen bij de mensen. Maar de invulling daarvan is niet het tabernakel, maar die is op een bepaald moment in ongereden geraakt. Waar die gebleven is, ik weet het niet. Zelfs waar de ark van het verbond gebleven is, weten we niet eens. Hij, de Heer Jezus, goud. Ik dacht vannacht, ik ga Stille Nacht laten zingen in Sliedrecht. Dat had natuurlijk gekund. Ik heb echt getwijfeld, ik had Johannes de Heer net meegenomen, bewust. Maar u hebt er misschien gezongen in de kersttijd. Ook voor mij hebt ge uw rijkdom ontzegd, coupletje 2... werd u in stro en in doeken gelegd. Goud. Een en al heerlijkheid. En hij wil de woonplaats van God zijn. Waarom? Om bij jou uit te komen. Om dicht bij jou te komen. Om jou in je hart te kijken. En om jou te laten zien hoe bijzonder Jahweh is. Maar ook hoe bijzonder dat heil, die redding, die enorme zegenstroom van God is. Voor jou, als je gelooft in de Heer Jezus. Het enige wat je nodig hebben is geloof in de Heer Jezus. Niet kennis, makkelijk als je wat wil nakijken, maar relatie, een band met hem. Een van de kinderen die al lang getrouwd is en ook weer kinderen heeft van mij, belde afgelopen week. Ik ben gezakt voor mijn rijexamen. Hij moest rijexamen doen voor vrachtwagen met aanhanger. En er zijn allemaal toeters en bellen aan vast. Ik weet het niet eens, ik heb zoiets niet. Maar als hij dan zegt, ik ben gezakt. Waarom belt hij nu? Je zou zeggen, nou als je nog geslaagd bent, dan belt hij op haar. Maar als je nog gezakt bent, doe je het dan ook? Dat is niet een stukje reclame voor degene die het onderging, vond ik. En toch doet hij het. Ik had een brok in mijn keel. Ik denk, dit is echt, dit is mooi, dit bedoel ik. Ook als het niet zo goed gaat. Ook als je misschien wel een teleurstelling moet verwerken. Toch even bellen. Hij, mijn Heer Jezus, hij is Jahweh. Maar hij is niet op een enorme afstand. Hij wil notabene in jou wonen. Aha. In hem woonde de ganse volheid van God, lichamelijk. En diezelfde brief aan de Colossenzen zegt, Christus in u, de hoop op de heerlijkheid van God. En Johannes 14, daar zegt de Heer Jezus, weet je wat er gebeurt? Als je voor mij leeft en met mij verder wil, dan komen de Vader en ik bij jou wonen. En datzelfde Johannes 14 vertelt dat de Heilige Geest er ook al is in jou. En wie dan? In iedereen automatisch, omdat ze hier in Nederland toevallig geboren zijn? Nee, omdat ze geloven in het werk van de Heer Jezus en opnieuw, niet nog een keer, maar van God uit geboren zijn. Wedergeboorte. De Heilige Geest woont er. De Vader en de Zoon willen daar gaan wonen, in je leven zijn, in je hart zijn. Dat is goud. Dat is super. Dit is zo uniek. Dat zouden we van de daken moeten schreeuwen. Hoeft niet. Vertel het maar. Maar zeg het. Zeg het in elk geval naar de Vader toe. Dank u wel. Zeg het naar de Heer Jezus toe dat u goud is. Dat is het eerste woordje van die opsomming van materialen. Twee is zilver. Ik las voor mezelf Psalm 49. Gisteren. Ik was wel met deze toespraak bezig in mijn hoofd. Niemand kan ooit zijn broeder loskopen. Te hoog zou de losprijs zijn. Er is gewoon geen bedrag te noemen. Er is niks waardoor je echt vrij zou kunnen zijn. Te hoog zou de losprijs zijn. En het Oude Testament zegt heel precies, als het om schulddelging gaat, als er een bedrag in gemoeid is. Ooit het boek Leviticus bestudeerd? Nou, wel een beetje doorgelezen. Maar het is heel bijzonder dat daar verschil is tussen het zondoffer en het schuldoffer. Bij schuldoffer kan er ook soms een bedrag mee gemoeid zijn. Als je iets bij iemand had gepikt, weggenomen, dan moest dat teruggegeven worden. Maar als dat er niet meer was, als je dat dan weer doorverkocht had, of weggegeven had, of verknald had, dan moest dat bedrag vastgesteld worden door een taxateur. En wie was die taxateur van de Heere God? Dat was Mozes, toen, vroeger. Dus Mozes moest dan zeggen, ja, moest luisteren, dat horloge wat je gepikt hebt. Er waren nog geen horloges vroeger, maar iets dergelijks. Maar dat horloge, dat moet vergoed. En dat is 1000 gulden. Of 1000 euro. Ik noem maar een term. En dan moest degene die het gepikt had 1000 euro betalen. Plus 20%. Er moest een vijfde aan worden toegevoegd. Dus 1200 betalen aan iemand die je 1000 had afgetroggeld, betekent dat die man er uiteindelijk beter aan toe was dan daarvoor. Hij had 1000 euro waarde en nu kreeg hij 1200 terug. Begrijp je ongeveer wat God bedoelt? Dat God meer gekregen heeft dan wij aan schuld hadden. Door wie? Ja, door het offer. Maar wie kan dat dan? Wie kan, als niemand zijn broer, zijn familie kan loskopen, als niemand voor een ander kan betalen, wie heeft het dan gedaan? Dat is die middelaar. Tussen God en mensen. Dat is niet alleen maar zo, ja, als je nou toevallig dat plekje hebt en die twee handen voelt, ene kant die kant, andere kant op jou, ja, maar dan zit je gelijk gebeiteld. Nee, dat probleem van zonde en schuld moet wel opgelost. Hij is zilver. Want zilver in de Bijbel, dat moet u even geloven, maar dat kan ik bewijzen uit de schrift, staat altijd voor de prijs die voor de verzoening werd of moest worden betaald. Zilver. Wie deed? Aha. Als ik naar hem kijk, naar de Heer Jezus. Ik kijk naar de tabernakel in het Oude Testament. Maar ik kijk dus naar hem. De echte tabernakel waarin alles van God woonde. Alles van Yahweh was in die ene terug te vinden. Hij was goud, zeiden we. Hij is zilver. Hij is ook koper. Koper staat in de Bijbel echt voor onaantastbaar zijn voor het vuur. Moeilijk, als u ooit een tabernakelstudie hebt meegemaakt, heb u dit misschien gehoord. Pilaartjes van de tabernakel aan de buitenkant stonden op een koperen voetje. We hebben meer een koperen brandofferaltaar. Waarom met koper? Omdat koper onaantastbaar is voor het vuur. Onaantastbaar voor het vuur. Nog een keer. Het vuur van God kan je niet bereiken. Waarom niet? Omdat je hem hebt. Wie was degene die het vuur van God op zich voelde komen? Wie was in het oordeel? Wie stond in het oordeel van God? De Heer Jezus. Nou, nu heb ik alleen maar die eerste soort van materiaaltjes op een rijtje gezet. Hij is goud, hij is zilver, hij is koper. Dat is hij. En dat moet je echt, dat mag ik uit mijn hart zeggen, een keer op de Heer Jezus plakken. Knippen en plakken hoort bij een computerterm. Heb ik sinds kort door. Maar hoe dan ook, je wist het al lang. Zou je eens naar de Heer Jezus willen kijken? En zou je dan willen zeggen, dank u wel, Heer Jezus. Dank u dat u goud bent. Dat snap ik. Dat u zilver bent. Dat u de prijs. U was de enige die die prijs kon betalen. Er was geen andere oplossing. Hij was de enige. En hij is degene die koper aanbiedt. Zodat jij en ik. Dus niet, ga me nu even niet om mijn positie, of wat ik heb, maar over wie hij is. Dat hij degene is die mij op een koperen voet zet of van koper voorziet, zodat ik onaantastbaar ben voor het vuur van God. De textielen waren de tweede serie, weet u nog? Exodus 25. Blauwpurper, roodpurper, scharlaken, wol, fijn linnen en geitenhaar. De textielen. Ik zal niet alle details noemen, maar ik wil je gewoon aan het denken zetten, zodat je voor vanmiddag ook nog een beetje hebt. En voor morgen, als je nou toch morgen een stille tijd wilt houden, dan heb je tenminste een onderwerp. Hij is de Heere der Heren. Hij is de Koning der Koningen. Blauwpurper, roodpurper. Duidt op koningschap, op gezag, op wie die is. En er komt een moment dat heel Nederland buigt voor hem. Elke tong zal belijden dat hij Heer is. Dat komt nog, dat is nu niet. Ze denken dat ze het zelf zijn. Sommigen hebben een beetje twijfel nog, Maar de meesten denken dat ze ongeveer zelf baas zijn. Baas in eigen, nou ja, vul in. Maar de Heer Jezus is de Heer der Heren. Hij is de koning der koningen. En hij is degene die met allerlei kleuren is versierd. Maar hij is ook degene die dat fijne linnen is. Daar wil ik nu even de nadruk op leggen. Het hoort dus bij die textielen, bij die purper en wol en linnen. Je hebt ooit in de Bijbel, in het boek Daniël, gelezen van er is een man in linnen. Daniël 10. U hebt ooit in het boek Ezechiël gelezen van een man in linnen, hoofdstuk 9. U hebt misschien ooit gelezen dat de hoge priester op de grote verzoendag heel anders gekleed ging dan normaal, maar in linnen. De man in linnen. Grote verzoendag. Alleen maar die dag. Helemaal in linnen. U hebt ooit gelezen dat de Heer Jezus, toen hij het werk volbracht had aan het kruis, in linnen is gewikkeld. U hebt ooit gelezen dat die linnen doeken daar nog waren toen de Heer Jezus op de opstandingsdag verscheen. Toen waren die doeken daar nog in dat graf. U hebt ooit gelezen in het boek Openbaring hoofdstuk 19 dat de bruid op de bruiloftsdag gekleed is in smetteloos fijn linnen. Heb je het? Dat kom je heel vaak tegen. Genoeg om daarover na te denken. Houdt het een verband met het ander antwoord? Ja, absoluut. Het boek Ezechiël zegt iets heel speciaals van die man in linnen. Die moest naar die troonwagen gaan en die moest vuur onder die troon vandaan. God is een vertierend vuur, zei ik zo pas toen ik het over koper had. Maar moest vuur nemen. En een van de cherubs nam vuur uit een soort haard, uit een enorme bron van vuur. Er werd vuur uitgenomen en dat werd aan die man in linnen gegeven. En die ging heen. Waar die heen ging, zegt het boek Ezechiël niet. Maar ik weet het. Hij ging naar het kruis. Zoals op de grote verzoendag de hoge priester in linnen naar binnen ging. In het heiligdom van God, waar de cherubijnen waren. Diezelfde cherubijnen die het vuur aan die man in linnen gaven in Ezechiël 10 en 11. Probeert u dus. Ik wil u niet opzadelen met allerlei teksten. Maar als u die verbanden gaat zien, dan gaat het enorm leven. Dan wordt het sprankelend, dan wordt het helemaal nieuw. De man in linnen. Weet u dat u gekleed bent op een bepaald moment in linnen? U maakt zich misschien zorg over een bruiloftsdag, want u moet nog een nieuw jurkje hebben of een nieuw pak. Ik weet het. En als het om die dag gaat, lieve mensen, worden we bekleed met zijn gerechtigheid. Daar spreekt dat linnen van. Mooi, hè? Dat u er echt tadeloos opstaat. Geen vlek, geen rimpel, niets. Alleen maar heerlijkheid, alleen maar een schitterend vooruitzicht. Maar wie is die man? Dat is die. Nou heb ik nog maar een paar dingen genoemd. Ik heb alleen maar de delfstoffen genoemd en de textielen genoemd. Er kwam ten derde iets van huiden overheen. Ja, nou, huiden. U weet, van een huid wordt leer gemaakt. Als je een leren jasje hebt of leren dingen, leren vest of schoenen, laarzen. Van huid. Bescherming. Wie beschermt ons? Het gaat me niet om dat ik dus beschermd ben, maar wie is hij die beschermt? Dat is Jahweh zelf. Dat is de Heer Jezus. Hij beschermt in de schaduw van de Allerhoogste zitten. Bij hem de Almachtige schuilen. Dank u wel. Dat al die invloeden, al die, of het nu een regenbui is of een hele ander soort regen, een beïnvloeding is door wat voor macht en kracht ook. Dat gaat naar je toe, dat komt naar je toe. En hij beschermt. En je bent bij hem veilig en geborgen. Hij is dat. Hij heeft dat. Dat is hij. Ten vierde, houd. Hij is vlees en bloed gaan aannemen. Voor mij is dat het meest wonderlijk. Ik kan er niet bij. Bovendien was de enige houtsoort in de tijd van Mozes de acaciaboom. De rest bestond daar niet in de woestijn. Ceders zijn er natuurlijk, maar niet daar in de woestijn. Die zijn ergens op de Libanon. Prachtige, prachtige bomen. Maar de enige houtsoort in de woestijn was een acaciaboom. Ik heb er een foto van laten maken een keer. Ik kan het u wel een keer laten zien. Maar één grote warboel, de bovenkant. Echt allemaal door elkaar heen. Allemaal doornachtige vruchtjes. Nou, ik heb dat altijd een foto van mijzelf genoemd. Daar sta je dan. Bikkelhard, niet te bewerken. Bijna niet te modelleren. Hoe uit zo'n warboel een plank voor Gods huis gemaakt kan worden, is voor mij een raadsel. Wat is gebeurd? En er was ook geen ander materiaal. Er waren geen andere soorten. Je kon in de woestijn niet kiezen van, nou, laat ik eens een eikenboom nemen. Of een dennenboom. Of, nou ja, vul me wat in. Kan niet. Alleen maar dat ene. En hij heeft vlees en bloed aangenomen, de Heer Jezus. Hij is op aarde gekomen, mens geworden. Daar zingen we wel eens. Ik kwam hier op aarde. Een mens zoals wij. Oh, dat is niet helemaal kosher. Sorry, dat is niet helemaal correct. Want hij had, daar moet erbij gezegd worden, niet dat probleem van die zonde. Uitgenomen de zonde, zegt de schrift ook heel precies. Dus wees voorzichtig. Hij kon ook niet zondigen. Beetje theoretisch zult u vinden. Nou, dat is het niet. Hij heeft de zonde niet gekend en ook niet gedaan. Niet gekend en ook niet gedaan. En dat betekent dat wat uit God geboren is, ook niet kan zondigen. Zegt 1 Johannes, de brief. Aha, hij kon niet zondigen. En nou ja, de critici zeggen, nou, dat is makkelijk praten. En dan in de verzoeking in de woestijn. Ja, nou, als dat dan zo is, ja, kunt je. Als je dat niet kunt, dan heb je dat probleem ook niet. Oho. Hij is bewust hier op aarde gekomen om te tonen aan de tegenstander, te tonen aan de Satan, dat er nu een mens, een nieuw soort mens bestond waar hij geen vat op had. En weet u waar hij, de Satan, geen vat op heeft? Op een nieuwe mens. Daarom moet je opnieuw geboren worden, nog een keer. Dat is echt een nieuw. Dat nieuwe in jou, door het geloof in de Heer Jezus. Ik hoop dat je dat hebt. Dat niemand hier, of niemand van hen die meekijkt of meeluistert, nog buiten staat. Je moet een keer durven zeggen, door het geloof in de Heer Jezus ben ik een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Het nieuwe is gekomen. Hele duidelijke, heldere taal. Nieuw. Spliksplinter nieuw leven. De Heer Jezus, hou. Hij is mens geworden. Hij kwam bij ons. Heel gewoon. Een lied uit de bundel Opwekking. De mensenzoon. Hij kwam bij ons heel gewoon. Dat klopt. Maar hij was op hetzelfde moment absoluut uniek. 5. Olie. Ik kan u een tekst geven uit de brief aan de Hebreeën, dat de Heer Jezus door de eeuwige geest zich vlekkeloos aan God heeft opgeofferd. Heel precies. De Heilige Geest was dus niet een soort toeschouwer, ook niet alleen een soort, laat maar zeggen, zoals je op je telefoon misschien een navigatie-app hebt. Weet je wat? Als je de weg niet weet, dat je dan even kunt intoetsen. Dat helpt. Zo was het niet. Maar de Heilige Geest was daarin betrokken. Ik probeerde in de studie over Johannes 5, die is ook voor jullie opgenomen en waarschijnlijk ook uitgezonden. Dat kan ik niet controleren, hoef ik ook niet. Dat de Vader echt zo uniek is en erbij was toen de Heer Jezus naar het kruis ging. En niet alleen toeschouwer was, maar de Zoon kan niets doen tenzij hij het de Vader ziet doen. En dat betekent dat ook naar het kruis gaan niet een soort solo-actie van de Heer Jezus is geweest, maar dat de Vader daarin betrokken was. Niet alleen toeschouwer, maar hij deed het zelf. En dat de Heilige Geest erin betrokken was. Niet alleen toeschouwer, die deed het zelf. Door de eeuwige Geest zichzelf vlekkeloos aan God opgeofferd. Oho. Dus olie is hier als materiaalsoort, ja, dat wat helemaal doortrokken was bij de Heer Jezus en de Jezus bij hem. Reukwerk, zesde. Een en al liefelijkheid, een en al reuk, een en al kostelijke reuk. Ik weet niet welke parfum onze zusters gebruiken, en mannen ook hoor, ze zijn ook heel duidelijke parfumgebruikers. Maar er zijn soms mensen die kunnen aan de reuk ruiken welk merk je aan aftershave gebruikt. Is me een paar keer overkomen. Ik zit niet meer een hele dure, dus dat is het probleem niet. Maar dat kan. Maar als u nu naar de Heer Jezus kijkt, wat denkt u dan? Nou, dat hebben ze geroken daar in de hemel. En ze hebben hun adem ingehouden, dus eigenlijk het hartstikke menselijk. En ze hebben gekeken naar hem die dat werk deed, en ze hebben op een bijzondere manier naar de Heer Jezus gekeken. Reukwerk. En als uw gebed al reukwerk is voor Gods aangezicht, laat mijn gebed zijn als het opheffen van mijn handen, het reukwerk voor Gods aangezicht, hoe dan dat van de Heer Jezus? Dat werk heeft hij gedaan. En het zevende waren de stenen, die kostbare stenen, juwelen. En als u bedenkt dat u zelf gebouwd bent, opgenomen bent in een kristalheldere jaspis die uit de hemel neerdaalt, dat één blok diamant uit de hemel komt, dan weet u het ongeveer. Ik wil het zo samenvatten. U kijkt naar de Heer Jezus en u denkt, hij, ja, dat is goud, dat is zilver, dat is koper. Dat is blauw-purper, rood-purper, linnen. Dat is bedekking aan alle kanten. Bescherming aan alle kanten. Hij is het. Hij is het. We moeten hem als bescherming hebben. En hij is echt op aarde gekomen. Hij is vlees en bloed gaan aannemen. Hij is hout. Hij is olie. Hij is reukwerk. Hij is juweel. Alles is in hem gans begeerlijk. Zo is mijn vriend, roept de bruid in het Hooglied. Zo is mijn geliefde. Als je dat op een rij zet, dan denk je, nou, het is een lawine. Nou, dat probeerde ik vanmorgen. Hij is zo bijzonder. De vraag is, wie is hij? Ik probeerde het te schetsen. Wanneer kwam hij? Toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn Zoon uit. Dat is Bethlehem. Dat is waar hij gekomen is. WWW. Wie, wanneer en waar. En in Bethlehem is dat gebeurd. En daarom is het zo belangrijk. Niet dat we met een boom aan de sjouw gaan, of met kerstversiering, of met toeters en bellen. Amen. Maak het gezellig. Geniet ervan. Dat bedoel ik niet. Maar het gaat over hem. Het gaat over onze Heer Jezus. Het gaat over de geliefde van de Vader. Het gaat over hem in wie God al zijn welbehagen heeft. Nou, probeer dan eens die materiaalsoorten die voor het eerste huis van God gebruikt zijn, om daar een tabernakel van te bouwen, om dat eens te plakken op wat er toen gebeurde, toen de Heer Jezus daar in Bethlehem in een kribbetje lag. Toen was dit, wat ik nu vanmorgen schetste, daar aanwezig. Zij het in een hele breekbare, broze vorm. Maar het was wel de Heer Jezus. En wat gaat u dan zeggen? Nou, met stille nacht, dank Heer Jezus. Sorry hoor, één regeltje. Of met een ander lied, Heer, we prijzen u, we danken u, we willen u graag bejubelen, we willen u graag alle eer geven, we willen u zo graag vertellen dat we blij zijn met u, dat we dankbaar zijn voor u. Als dat overkomt, dan is er blijdschap in de hemel. Dan is er aanbidding voor de Vader en dat zoekt hij. Hij zoekt aanbidders, mensen die iets bijzonders vertellen van de Heer Jezus. Nou, u hebt een hele opsomming gekregen. Je zou zeggen, het is één foto. Ik zeg wel eens, op elke bladzijde van de Bijbel staat wel eens een foto van de Heer Jezus. Nou, u hebt een hele rij foto's. Het is alsof je een soort albumpje krijgt. Je kunt er bijna in bladeren. Zoveel mooie dingen achter elkaar, bij elkaar gebracht. En u en ik hebben dat in onze Bijbel. En we denken, ja, dat is die tabernakel van toen. Nou, als je een beetje moeite doet, dan zie je wel eens een model. Of er is wel iemand met dia's. Of er is wel eens een boekje, Huis van God of Huis van Goud. En dan gaat u weer over tot de orde van de dag. Nu, natuurlijk wordt dat boekje, Huis van God, bijzonder gebruikt als evangelisatiemiddel. Dat is naar anderen toe. Maar ik heb het niet over de anderen. Ik heb het nu over hem. Als u eerst ziet wie hij is, wordt het vanzelf een drive van binnenin om naar anderen toe ook te vertellen van zo is mijn geliefde, zo is mijn vriend. Zoals die bruid in het Hooglied, ik citeerde dat, tegen de dochters van Jeruzalem. Dus een mevrouw, waarschijnlijk een mevrouw uit de heidenen, voor zover ik het zie, is dat de Egyptische prinses. Die zegt tegen de dochters van Jeruzalem, die zegt tegen de mensen van Israël, van dit is uniek. En die zeggen dan, dat willen we dan ook wel. We hebben dat nooit gezien zo. Nou, dat gaat precies gebeuren in de toekomst. Dat ook Israël zo bijzonder geraakt wordt door het mooie van de Heer Jezus. Dat ze in hem gaan geloven en voor hem gaan leven. Maar u mag dat nu al doen. U mag hem nu prijzen, nu eren, nu danken, nu groot maken. En dat is mijn insteek voor vanmorgen geweest. De Heer mag u zegenen en dat wil hij ook. Ik ga ervoor bidden. Vader, dank u wel dat u ons zo hier bij elkaar ziet in deze ruimte. Sommigen zijn voor de televisiebeelden aanwezig, voor de televisie thuis. Kunnen u ook bidden dat we allemaal, stuk voor stuk, hoofd voor hoofd, echt beseffen dat we alleen door het geloof in de Heer Jezus gered kunnen worden. Dat die losprijs die betaald moest worden, echt betaald is voor wie gelooft. En dat er nu een middelaar is tussen God en mensen die zijn hand op ons beiden legt. Vader, wat een wonder van genade. Zo bent u een genadige, liefdevolle God en Vader. Zo is de Heer Jezus, de Heiland, de Redder. Hij wilde komen, hij wilde betalen, hij wilde die losprijs vergoeden. We willen u danken voor het werk van de Heer Jezus. En u bidden dat we meer en meer zien wie hij is. En nog meer onder de indruk raken van dat geweldige van hem. Zegen hier iedereen stuk voor stuk. Jongeren en ouderen. We willen u danken voor uw woord, voor de Heilige Geest. We willen u danken voor wie hij is. Uw geliefde zoon. Hij is goud. Hij is zilver. Hij is koper. Hij is blauwpurper, roodpurper. Hij is bedekking, huiden, hij is hout, hij is olie, hij is reuk, werk en hij is diamant. Hij is super. We danken u ervoor. Amen.